avond allemaal. Fijn dat we weer een klein stukje kerkgeschiedenis kunnen doen vanavond. En we gaan terug naar de tijd van de nadere reformatie in ons eigen land. Naar de persoon van Jacobus Koelman. Dominee Jacobus Koelman, geboren in 1632 in Utrecht, waar hij ook overleden is. We weten verder niets van zijn ouders, voorouders. En hij ging in 1650 studeren in Utrecht en kwam onder de bekende professoren Voetius en Hoornbeek terecht. En dat zijn vrienden voor hem geweest voor het leven. Voetius en Hoornbeek, er zijn sommige reformatorische scholengemeenschappen ook naar deze mannen vernoemd. Hij was klaar in 1655, maar deed eerst werk als predikant op de Nederlandse ambassades in Kopenhagen en Brussel. Maar in 1662 werd hij beroepen door de gemeente van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Er was in die tijd nog geen scheiding tussen kerk en staat. Dat heeft nog heel lang geduurd. En dat had veel bemoeizucht van de overheid ten gevolge. En dat is een twistpunt, een strijd geweest in het leven van dominee Koelman. Heeft veel problemen en moeite veroorzaakt, deze bemoeienis van de overheid. Hij is zo'n 20 jaar getrouwd geweest met Anna Hus, maar die is al vroeg overleden. Ze was rond de 40 en ze kon niet meer tegen de spanningen en de moeite die haar man moest ondergaan. Dus de hoofdstrijd van dominee Koelman was de burgerlijke overheid. En die mocht niet regeren over de kerk. Hoewel de synode van Dordrecht, de bekende synode 1618-1619, een nieuwe kerkorde had opgesteld, hield men in Zeeland nog vast aan de oude van 1591, waarin stond dat mensen van de plaatselijke overheid, wij zouden zeggen wethouders, een stem hadden in het beroepen van de dominee. De klasse Zwalgeren, waartoe Sluis behoorde, vond dat een terechte bepaling, maar dominee Koelman weer niet. Uiteindelijk vond de bevestiging plaats, maar toen waren er dus al enige moeilijkheden gerezen. De gemeenteraad van Sluis wilde zelfs tegenwoordig zijn en invloed uitoefenen natuurlijk op de ledenvergaderingen van de kerkelijke gemeente, waar verkiezing van ambtsdragers plaatsvond. En dominee Koelman wilde daartegen in de rechten van de kerk handhaven. Hij handhaafde ook de tucht en ontzag daarbij niemand, ook niet de magistraat, ook niet dus de mensen van de gemeenteraad als zij zonde begingen. Hij streed voor zondagsrust, maar hij had echt de burgemeester en de wethouders tegen. Hij fulmineerde vanaf de preekstoel ook tegen hen en tegen allerlei misstanden in de gemeente. Hij zei bijvoorbeeld: u zit 's morgens in de kerk en 's avonds overal, tot in de danszalen naartoe. Je vindt hier op Sluis de ene kroeg naar de andere en clubs waar nieuwtjes worden uitgewisseld. Ja, iedereen behoorde officieel tot de kerk, natuurlijk dus. Die nachtclubs werden ook veelvuldig bezocht, door in het oog van dominee Koelman, terecht, maar door allemaal gedoopte mensen. En ook het kermisbezoek werd gecensureerd. Maar het optreden van dominee Koelman werd dus door de overheid echt heel vaak gedwarsboomd en bekritiseerd. Ik lees een stukje voor uit een korte levensbeschrijving van deze dominee Koelman, waarin u een indruk krijgt van de spanningen waarin gewerkt werd binnen de kerk. Het luidt als volgt. De kerkenraad van Sluis was in vergadering bijeen. Het zou weldra bediening van het heilige avondmaal zijn. Is er nog iets, broeders, dat de bediening in de weg zou staan? De bekende vraag als er censuur en morum is. Wel, het geval Brienen kwam ter sprake. Die meneer Brienen was een lid van de magistraat. Herhaaldelijk had hij zich aan dronkenschap schuldig gemaakt, en dat als lid van de kerk. Juist om dat laatste feit mocht niet worden geaarzeld worden hem ernstig te vermanen. Want natuurlijk, ook magistraatspersonen stonden onder kerkelijk toezicht. Wat zou de censuur op de kleine man, schreven ze, voor nut kunnen hebben als de grote worden ontzien? Wel nu, dominee Koelman stapte vergezeld van een der ouderlingen naar het huis van de heer Brienen. Dominee Koelman deed het woord en vermaande het hoge personage ernstig en waardig. Hij zei hem dat dronkaards van de tafel des heren behoren geweerd te worden, dus ook hij. Brienen werd boos, werd steeds bozer, en opeens barstte hij los in de vreselijkste vloeken. Hij sprong op en wierp zich op dominee Koelman met de bedoeling deze een flink pak slaag te geven. Hij sloeg de predikant hier en daar en overal en riep vloeken en scheldwoorden uit. De ouderling kwam er snel bij en wierp zich weer op de bruut en bevrijdde de dominee uit zijn handen. De man ging echter voort met vloeken en schelden, zodat dominee Koelman en zijn ouderling maar heen gingen. Ja, dat kon dus ook nog gebeuren in die goede oude tijd. Er werden klachten ingediend op het stadhuis, maar dat hielp niets. Eindelijk kwam er een reactie van het stadhuis, maar heel anders dan men gedacht had. Het ging helemaal niet over de zaak Brienen. Daar ging men er helemaal niet op in. Maar de dominee werd aangeklaagd vanwege zijn herhaaldelijk waarschuwen tegen de clubhuizen, en met name wethouder van de Mast voelde zich hierdoor diep beledigd en eiste excuses. Dat gebeurde natuurlijk niet, en ook gelukkig voor dominee Koelman dat de kerkenraad helemaal achter hem stond. Er waren ook moeilijkheden rond het dopen van kinderen, want dat liet dominee Koelman ook maar niet toe. Veel mensen waren, papierlid zal ik maar zeggen, en waren erg onkundig en hielden toch evengoed hun kind ten doop. En die wilde hij nog nader onderwijs geven, en dat was ook weer tegen de zin van de plaatselijke overheid. Wij zitten in een pandemie, maar in de 17e eeuw was de pest een veel voorkomende ellende. En in het jaar 1666 brak de pest uit in Sluis. De overheid nam maatregelen, een soort lockdown, maar de predikanten en ook dominee Koelman gingen de zieken bezoeken. Overal was rouw en droefheid, er was troost nodig, maar ook de zieken moesten echt pastoraal bezocht worden. Dominee Koelman ging trouwens samen met zijn vrouw. Zelfs 's nachts bezochten zij zieken, inderdaad met gevaar voor eigen leven. En dat beviel de overheid niet. En daarom werd op een gegeven dag bepaald dat zeker degenen die aan de pest leden, maar ook hun huisgenoten, maar ook degenen die hen pastoraal begeleiden en bearbeiden, niet naar de kerk mochten komen. De kerkenraad vond echter dat de vele stervenden zoveel ellende en rouw veroorzaakten in de gemeente, dat de gemeente op de zondagen echt de troost van het woord van God moest hebben. En dat dominee Koelman gewoon zou voorgaan, dat was het besluit van de kerkenraad. De kerk verzocht ook aparte tehuizen voor de pestlijders in te richten, maar dit werd ook weer geweigerd. Dus de predikanten van Sluis en omgeving gingen door met het bezoeken van de zieken. En daarbij zijn wel enkele zieke broeders overleden, ook door de pest. Maar dominee Koelman en zijn vrouw werden gespaard. De overheid gelastte dominee Koelman en zijn vrouw thuis te blijven, maar ook daarvoor deden ze niet aan. Toen alle ellende over was, waren er toch enkele van de stadsbewoners mensen van het stadsbestuur die dominee Koelman kwamen bedanken voor zijn onbaatzuchtig werk. Dominee Koelman is ook bekend vanwege zijn afwijzende houding tegenover de formulieren. Formulieren van doop en avondmaal, de liturgie, gebeden. En ook was hij tegen de kerkelijke feestdagen. We hebben één kerkelijke feestdag en dat is de zondag, zo was zijn mening. Nu zien we dat wat genuanceerder. Al mogen we ons afvragen waar al die aparte vieringen van de tweede kerstdag, tweede pasdag enzovoort vandaan komt. Ja, allemaal uit een Rooms-Katholieke traditie van voor de Reformatie. En ja, het zijn tradities en daar valt over te twisten of je daar nu voor of tegen bent. Al zien we in diverse tradities ook, zoals ook tweede kerstdag. Zo, tweede pasdag, echt geen bezwaren. Waarom zou dat niet kunnen? Maar dominee Koelman wel, hij zag wel bezwaren en vond het ronduit rooms. Met betrekking tot de formulieren die zijn geschreven. Die zijn geschreven in een tijd dat de kerk nog in het proces van de reformatie zat. Gereformeerd moest worden. Men was altijd rooms geweest en rooms had men gedacht. En er waren ook vele dwalingen ingekropen in de kerk, maar men moest nu protestants, schriftuurlijk, gereformeerd leren denken. Of anders gezegd, we moesten van de dwaling naar de waarheid. Nou, in het begin had je pastoors, priesters, die waren van de een op de andere dag opeens dominee, maar die waren nog niet vrij van het Romeinse zuurdeesem. En daarom bewezen de formulieren echt hun dienst, hè. Daarin werd de leer goed uiteengezet rond doop en avondmaal. En dat was alleen maar goed. Er werd voorkomen dat er een dwaalleer op de preekstoel werd verkondigd. Maar vandaag de dag mogen we de formulieren toch als belijdenissen zien van de Bijbelse leer. En we vinden er niets in wat strijdt met het woord van God. Waar het nu om gaat is, en dat doorzag dominee Koelman ook, dat er bezwaar werd gemaakt tegen dominee Koelman vanwege het nalaten van de formulieren. En wel door mensen die eigenlijk in hun leven zich verder van de kerk niets aantrokken en hun eigen gang gingen. Zoals bijvoorbeeld burgemeester Sluimer. De burgemeester van Sluis, Sluimer heette hij, was regelmatig dronken in het openbaar. Maar hij diende bezwaar in tegen dominee Koelman om vanwege die formulieren die hij niet las. En dat was ook weer tegen het zere been van de predikant. Het werd een klassezaak en dominee Koelman zag zich genoodzaakt een boekje uit te geven waarin hij zijn standpunten uiteenzette. En dat boekje werd in Sluis en omgeving verspreid, maar de overheid nam veel van die boekjes in beslag en verbrandde ze op de markt. De klasses liet dominee Koelman zijn standpunt behouden, er werd er niet over vermaand. En ook de kerkraad van Sluis zei dat dominee Koelman in dit opzicht maar verdragen moest worden. Ja, onrust. Dat eigenlijk voor een deel voorkomen had kunnen worden als dominee Koelman niet zo had vastgehouden, star had vastgehouden aan zijn standpunt met betrekking tot formulieren. Want er staan toch geen onbijbelse dingen in. Karakters hebben altijd al een rol gespeeld in allerlei verbanden, ook binnen de kerken. En dominee Koelman had, mijn mening, in dit geval echt wat soepeler moeten zijn en niet zo vasthoudend, want bij elke bediening van de heilige doop en van het heilige avondmaal ontstonden er weer nieuwe onlusten en die hielden de gemoederen echt wel heel erg bezig. Ik noemde al de naam van burgemeester Sluimer. En deze maakte de zaak aanhangig bij de Raad van State, dat is de hoogste landsregering. En uiteindelijk werd dominee Koelman aangezegd dat hij zijn standpunt of moest laten varen en de formulieren gebruiken, of binnen een week de stadsluis verlaten. Dat was nogal rigoureus. Het trof dominee Koelman natuurlijk erg, maar het veranderde zijn standpunt niet. En bij zijn afscheid van de gemeente Sluis schreef hij aan de gemeenteraad dus als afscheid deze woorden: nooit zal ik iets doen waardoor ik direct of indirect zal loochenen dat alleen Christus koning is in zijn kerk. Geen prins of heer of paus is door hem als plaatsvervanger met een heersende macht aangesteld. Moogt gij mij verbannen, mijn heren, uit deze stad, waarin God zo heerlijk zich vertoonde, maar uit het hart van de Vader en van de vromen zal ik nimmer gebannen worden, zodat ik niet kan nalaten hartelijk voor u te bidden aan de troon der genade. Dat onder andere schreef hij aan de gemeenteraad. Er werd nog wel een beroep op de klasses gedaan, de klasses Walcheren, maar dat hielp ook niet. Men vreesde eigenlijk de Raad van State. Ja, de kerk van 1618, 1619, hè. En zo moest dominee Koelman de stad en zijn gemeente verlaten. Hij werd uitgeleide gedaan door velen van de gemeente, hartelijk en ook ontroerd waren ze natuurlijk. Maar hij moest ook officieel worden uitgeleide gedaan namens de Raad van State. En dat gebeurde door de burgemeester, burgemeester Sluimer en andere overheidspersonen, die mannen die dominee Koelman hadden gehaat. En ze deden dat uitgeleide met vreugde. En dominee Koelman ging, maar hij zei wel dat dit hen zeer duur te staan zou komen. Hij kwam daarna in Vlissingen en in Middelburg enige dagen, maar toen de Raad van State dat hoorde, is hij uit heel Zeeland verbannen. En zo werd dominee Koelman de banneling. Hij ging daarna naar Rotterdam. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, vroeg hij of hij hier en daar zou mogen voorgaan, maar de stad Rotterdam weigerde dat. In ons land was de verontwaardiging over de behandeling die men dominee Koelman had aangedaan zeer groot, hè? Grote verontwaardiging, want dominee Koelman werd allerwegen door Gods kinderen erkend. En hij was bovendien niet door de kerk afgezet vanwege een of andere zonde, maar door de overheid, onterecht. Maar ook in Rotterdam werd hij helaas niet geduld. Hij leidde gespreksgroepen en daar protesteerden weer enige predikanten tegen. Omdat dominee Koelman geen huis had, trok hij van vriend naar kennis en van kennis naar familie, maar keerde enige tijd ook weer terug naar Rotterdam, namelijk om huisvesting te verkrijgen, maar daarop werd hij ook uit Rotterdam officieel verbannen. En op een koude winterdag, de rivieren lagen allemaal vol ijs, verliet hij de poorten van Rotterdam en reisde noordelijker naar de stad Amsterdam. Van daaruit preekte hij overal in het land. Maar meer dan eens moest hij vluchten voor zijn vijanden. Ze zagen hem als een afvallige, net als Jean de Labadie, die ook voor onrust zorgde, terwijl Koelman Jean de Labadie erg bestreden heeft. Maar hij kreeg ook geen beroep. Dat was ook wel vreemd. Totdat Voetius en dominee van Lodestein uit Utrecht hem, dominee Koelman, naar Utrecht riepen. En daar vond de balling rust. Hoewel ook Voetius hem niet liet preken, bang voor onrust. En dat was van Ja, misschien wel te begrijpen, maar ook wel heel jammer dat Voetsius zo reageerde. Heel jammer. Dominee Koelmen was inderdaad wat eigenzinnig als het om de formulieren ging, maar het was toch een prediker van de waarheid. Maar zijn naam kreeg gewoon een ongunstige betekenis. En als hij weer eens in Zeeland was, kreeg hij een waarschuwing niet naar Zeeuws-Vlaanderen te komen, anders zou hij een boete krijgen van 1000 gulden, natuurlijk een mega bedrag, zeker voor die tijd. Eens was hij in Vlissingen op uitnodiging van 2 dominees, die hem welgezind waren, en mocht hij op hun preekstoel preken. De regering kwam er echter achter en die 2 bevriende predikanten... ...als straf... voor straf 3 maanden geschorst en hun maandelijkse traktement werd aan de armen van Vlissingen gegeven. En de gastpredikanten die 3 maanden in Vlissingen zouden zijn, die moesten door deze 2 dominees worden betaald. Zo ging dat dus in de kerk van Nederland in die tijd. Ja, je houdt sommige dingen echt voor onmogelijk, maar toch ja, je moet ook realistisch zijn. Het gebeurt vandaag, er gebeuren vandaag toch ook vreemde dingen. Dominee Koelman is de woeste balling genoemd. Hij woonde in Utrecht in tamelijke vrede en stierf in zijn slaap op 63-jarige leeftijd. Dat was op 5 februari 1695. Hij werd begraven in de Catharijnenkerk in Utrecht, waar ook Voetsius begraven ligt. De kerk is nu trouwens Rooms. Maar ook de ziel van dominee Koelman is thuisgekomen. In een oord waar hij inderdaad, zoals hij zelf ook al had getuigd, nooit verbannen zal worden. En straks zal de Heere Jezus ook zijn stof vinden in de Catharijnenkerk van Utrecht. Denken wij aan deze dingen die er gebeurd zijn, dan kunnen we enkele conclusies trekken. Allereerst dat het een wonder is dat er nog een kerk is. Vindt u niet? Het is een groot wonder. De kerk van vandaag is er ondanks de kerk van gisteren. Een andere conclusie is dat we ons echt maar niet moeten beroemen op het verleden alsof alles toen beter was. En een derde conclusie is toch eigenlijk heel schrijnend dat er voor de waarheid eigenlijk op deze aarde geen plaats is. Zoals ook de Heer Jezus al in zijn dagen hier op aarde heeft ondervonden. En ja, moeten we ook zeggen, deze conclusie, dat dingen hadden kunnen worden voorkomen als dominee Koelman niet zo star aan de afwijzing van de formulieren had vastgehouden. Ja, en de troost kunnen we dan ook tenslotte nog zeggen is dat de Heer ondanks alles nog doorgaat met zijn werk. Dominee Koelman heeft wel heel veel geschreven, heel veel zelfs. Bekend is ook zijn boekje De Plichten der Ouders, om kinderen voor God op te voeden. Hij heeft ook een boekje geschreven over het ambt en de plichten van ouderlingen en diakenen. Over de praktijk van de Sabbat. En dan gaat het ook in tegen de feestdagen, waar hij ook op tegen was. Een boek tegen Jean de Laberie uiteraard. Dat is ook een hele toestand in zijn ambtelijk leven geweest. En hij heeft ook Des Christens Groot Interest van William Guthrie vertaald. Dat heeft Koelman ook gedaan. We nemen afscheid van hem en lezen tenslotte nog een stukje uit 2 Korinthe 5, de versen 1 tot en met 10. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Wie ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Ik wens u allen van harte Gods onmisbare zegen toe.